Gemeente, vooraf een enkele mededeling. Vanavond zal de bediening van de heilige doop plaatsvinden. Dinsdagavond zal er weer bijbelkring zijn om 19:30. En dan is er vandaag de eerste huwelijksafkondiging van Johan Bogaert en Johanna Magdalena Koten. De collecte is vandaag voor de diaconie en volgende week voor de kerk. En dan is er ook de extra collecte voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 8e vers van Psalm 40. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken telkens stond. 40 vers 8. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, we lezen vanmorgen de 72ste psalm. En nadat we deze psalm samen hebben gelezen, zingen we psalm 20, het vijfde vers. Behoud, o Heer, wil bijstand zenden. Psalm 20, het vijfde vers. Wij lezen dus psalm 72 voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid, de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen de volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten, hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden, die daar roept, mitschaders de ellendige, en die geen helper heeft. Hij zal de arme en nooddruftige verschonen, en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven, en men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden, de ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon, en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden, en zij zullen in hem gezegend worden, alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen. Geloofd zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloofd zij de naam zijner heerlijkheid, tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Isaïe, hebben een einde. Gemeente, het woord Gods Onze tekst voor de prediking van vanmorgen vinden we ook nu weer in de 68ste psalm. We lezen die psalm in de verzen 8 tot en met 11. Psalm 68, de verzen 8 tot en met 11. O God, toen gij voor het aangezicht van uw volk uittocht, toen gij daarheen trad in de woestijn, daverde de aarde. Ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn. Zelfs deze Sinaï, voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël. Gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God. En gij hebt uw erfenis gesterkt als zij mat was geworden. Uw hoop woonde daarin. Gij bereidet ze door uw goedheid voor de ellendige, o God. We willen samen de Heere om zijn zegen vragen. En dan denken we in onze gebeden ook aan onze zieken. Zuster Vroegende Wijs-Sluy is weer thuis uit het ziekenhuis. Zuster Van Eck is eveneens thuis. In het ziekenhuis in Dirksland is nog broeder Wiegel, die morgen opnieuw een operatie moet ondergaan. Er zal nu toch meer van zijn been moeten worden geamputeerd. En in het ziekenhuis in Dirksland is ook nog zuster Holla Lodder. En zuster Beket moet morgen worden opgenomen in Icazia om daar dinsdag een operatie aan een van haar knieën te ondergaan. Laten wij samen bidden. Tot u zien wij op, Heren. U die de genadige God zijt, die ons te midden van alle drukten en alle bezigheden ook elke week weer een zondag geeft. Een zondag die door u ook van een bepaald karakter is voorzien. Een dag waarover u ook een speciaal gebod hebt gegeven. Een dag die u wilt gebruiken en waarvan gij wilt dat wij hem ook zullen gebruiken in uw dienst, op een speciale manier, in afzondering, als een dag van rust, als een dag van geestelijke inspanning, van overdenking van de heilgeheimen van uw woord, een dag van bezig zijn in de dingen van uw koninkrijk. Heren, we danken u ervoor dat u ons die dag geeft en dat wij hem ook vandaag weer mogen beleven. En dat we op deze dag van u ook het evangelie krijgen. De boodschap van uw genade, zoals u die geopenbaard hebt van oude tijden af. En heel bijzonder geopenbaard hebt in de Heere Jezus Christus. Want in hem is het allemaal zichtbaar geworden, Heren. Al uw deugden, al uw goddelijke eigenschappen zijn in de Heere Jezus Christus zichtbaar geworden. In hem is het zo duidelijk geworden dat gij een God der genade zijt. Dat u een God van goedertierenheid zijt. Dat u de God der barmhartigheden bent. Dat u ook de God van het recht, van de gerechtigheid zijt. Heren, en zo is er in de Heere Jezus Christus nog veel meer zichtbaar geworden. Uw naam is in hem. En wij bidden van u, Heren, dat wij door de prediking van uw evangelie, maar dan ook wel toegepast door uw Heilige Geest, mogen zien wie gij zijt en wat gij gedaan hebt en wat gij nog doet en wat ge nog doen zult ook. En dat alles met het oog op de zaligheid van zondaren. Want daar is dat werk van de Heere Jezus toch allereerst op gericht, Heren. Heren, gij hebt uw weg met zondaren in deze wereld. En dat zou in alle opzichten en voor alle gevallen mensenkinderen een weg van gericht en van oordeel kunnen zijn. Een weg die uitloopt op het eeuwig verderf. Dat hebben we verdiend. Daar hebben we om gevraagd. De bezoldiging van de zonde is de dood en de zonde, dat is hetgeen waar wij voor gekozen hebben. De dienst van de zonde heeft onze voorkeur en de bezoldiging, het loon daarop, kan ook niet anders zijn dan het verderf, de dood, zelfs de eeuwige. Heer, als u die weg met elk mens gaat, dan is er niets onrechtmatigs in. En dan kan niemand u beschuldigen van onrecht en van onbillijkheid, want we krijgen alleen maar waar we om gevraagd hebben en wat we verdiend hebben. Maar gij hebt gedachten des vredes gedacht. En gij hebt uw ontferming willen bewijzen. En gij vraagt nog naar weggelopen mensen. En gij zoekt ze nog op en geraapt ze nog op. En gebrengt ze nog terug en geverzoent ze nog met u. En dat kan alleen maar vanwege dat volkomen werk van de Heere Jezus. En door middel van het werk van de Heilige Geest. Van die dingen mogen wij horen, Heere, in uw huis. Ook vandaag weer. Wilt u onze oren daarvoor openen? Wilt u onze harten daarvoor ontsluiten? En wilt u geven dat dat woord ook van vandaag ingang mag vinden in onze harten? Zodat we het niet alleen weer eens een keer horen en weten mogen dat er bij uw genade, dat er bij uw vergeving is. Maar Heere, laat het niet bij dat weten blijven. Want dat redt ons niet. Wij zullen er persoonlijk deel aan moeten hebben. En dat is alleen het geval als uw Heilige Geest uw woord gebruikt om het ingang te doen vinden in onze harten. Of anders gezegd, als uw Heilige Geest ons een waarachtig geloof schenkt, zodat we uw weldaden en uw beloften ook met een gelovig hart mogen aannemen. Heere, werkt u dat geloof, werkt u dat en versterkt u dat ook, daar waar het reeds gewerkt is. En wilt u zo door de krachtige werking van uw Heilige Geest bewijzen dat u ook onder ons nog werkt en dat u uw werk voortzet en dat u zondaren trekt en dat u uw volk onderwijst en beschermt. En geef ons zo dat we met aandacht, dat we met eerbied, dat we met overgave naar uw goddelijk woord mogen luisteren. Laat ons niets ontgaan van datgene wat gij belangrijk genoeg acht om ons te laten weten. Laten we niet vervuld zijn met andere dingen. Er kunnen ook als we in de kerk zijn zoveel gedachten in ons hoofd zijn. En er kunnen zoveel dingen zijn waar we mee bezig zijn, Heren. We nemen alles van de afgelopen week soms mee naar uw huis. En zeker als er zorgelijke dingen in ons leven zijn en moeite. En als we met allerlei dingen rondlopen waarvoor we de oplossing niet weten, dan kan dat ons in de kerk ook nog parten spelen en dan kan dat ons ook nog belemmeren in het luisteren naar uw woord. Maar Heere, laat het zo zijn dat allerlei dingen in een ogenblik mogen wegvallen en naar de achtergrond verdwijnen, opdat datgene wat gij ons vanmorgen te zeggen hebt ook werkelijk al onze aandacht zal mogen vragen en zal mogen hebben ook, zodat we verstaan mogen met ons hart wat tot onze vrede dient. En dan kunt u vanuit dat woord tegelijkertijd ook wel aanwijzingen geven voor de gang van ons leven. Antwoord geven op allerlei vragen waar we mee zitten. En zorgen en moeiten toch ook wat verlichten, Heren, want uw woord, als u daarmee komt, dan brengt u alles mee wat een mens toch immers nodig heeft. Laten wij zo in afhankelijkheid van u mogen luisteren naar uw stem. En wilt gij ons een gezegend uur geven hier in uw huis. Wij bidden ook voor degenen die bijzondere zorgen hebben. Zuster Beket moet morgen naar het ziekenhuis om daar een dag later te worden geopereerd. Heren, het zou geen wonder wezen als haar gedachten daar ook voortdurend bij zijn. Maar laat ze het in uw hand mogen geven. En laat ze zich aan u de Heere mogen toevertrouwen. En wilt u haar vergezellen en naar het ziekenhuis en naar de operatietafel. En laat zij ervaren dat u ook in deze weg haar niet vergeet. Integendeel, dat u haar nabij en goed zijt. En laat het ook alles een goede en een gezegende uitkomst mogen hebben. We denken ook aan broeder Wiegel. die opnieuw voor een operatie staat, nu nog ingrijpender dan de vorige. Heere, wij vragen van u dat hij ook die overgave aan u de Heere mag kennen. En die rust die dat met zich meebrengt, als een mens werkelijk zijn hart voor u de Heere mag uitstorten en zijn weg op u de Heere mag wentelen. We vragen u, Heere, wilt u hem gedenken? En laat dan deze ingreep, hoe ingrijpend hij dan ook zal mogen wezen. Want er zal nog heel wat na moeten volgen ook, Heere, als een mens een van zijn ledematen kwijt moet raken en invalide gaat worden. Maar laat hij vertrouwen mogen dat gij ook in deze weg zijn leidsman zijt. En laat hij dan in deze weg ook baat mogen vinden, zodat hij van de kwaal waar hij aan lijdt toch verlost zou mogen worden. Heere, we dragen hem aan u op en we geven hem in uw handen. En laat hij ervaren dat het Israëls God is die krachten heeft en geeft. We bidden u ook voor zuster Hollaar, die nog altijd in het ziekenhuis ligt. Heere, u kent haar in haar zwakheid en in haar ouderdom en in al de moeite die haar getroffen hebben. Ontfermt u zich ook over haar en wees haar in alle dingen een God van nabij. Dat ze bij u schuilen mag, Heere, en dat ze dat beleven mag wat de dichter onder woorden mocht brengen. Bij u schuil ik. Denk ook aan zuster Van Eck, ze mag dan wel weer thuis zijn, Heere. Maar de kwaal is niet weg en de zorgen zijn evenmin weg. Denk aan haar in uw genade ook verder in de weg die gij met haar gaan wilt. En wat er dan ook aanmiddelig beproefd wordt, mag het onder uw zegen ook werkelijk voor haar ten goede zijn. Denken we danken u ook voor zuster Vroegendewij die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Heere, u hebt haar nog willen sparen en met uw gunst willen omringen. Geef een dankbaar hart voor al uw weldaden en wees haar verder een God van nabij, een helper, een toevlucht. En dan dragen we ook nog weer anderen aan u op, Heere, wier namen we vanmorgen niet noemden, maar die toch ook zorgen hebben en wier leven toch zoveel te verwerken is. Is het dan geen ziekte, dan andere zorgen en moeite, of rouw of verdriet? U weet ervan. Heere, en laten we er u maar gedurig deelgenoot van mogen maken. En laten we het maar gedurig in uw hand mogen geven. Het is toch ook het beste om bij u te schuilen en onder de schaduw van uw vleugelen toevlucht te nemen. We bidden, Heere, voor de voortgang van uw werk overal in deze wereld. Waar uw kerk samenkomt, waar het evangelie gepredikt wordt. Heere, wilt u er daar uw goddelijke zegen aan verbinden, opdat ook vandaag uw koninkrijk nog mag worden uitgebreid en uw naam mag worden grootgemaakt. Denk aan onze eigen kerken. Heere, we danken u voor het feit dat er in de afgelopen week beslissingen mochten worden genomen op onze generale synode, die tot dankbaarheid stemmen. We danken u ervoor, Heere, dat u op deze wijze toch nog wilde tonen in ons midden te willen zijn en met uw werk voor te willen gaan. O, laat dat inderdaad zo mogen wezen en bewaar ons bij dat evangelie, bij dat ganse woord dat gij ons hebt toevertrouwd, opdat we niet door allerlei moderne uitvindingen en moderne opvattingen mogen worden weggetrokken van dat vaste fundament en van de gezonde woorden van de Heere Jezus Christus. Heere, geef dat dat woord van u ook voortdurend beslag zal mogen hebben op de harten en in de gemeenten, en dat we zo ook mogen ervaren dat u ook voor de toekomst nog zorgen wilt en dat u uw genade nog ons niet wilt onttrekken. Zegen ons, o God. O, we hebben geen rechten als we naar onszelf zien. En als het zou moeten om wie wij zijn en om wat ons leven is, dan zou u ons moeten voorbijgaan. Maar wil ons om Christus wil een genadig God zijn en onze zonden genadig vergeven en wegnemen al onze ongerechtigheden. Heere, wilt u ons wassen? Wilt u ons reinigen van alle zonden in het bloed van uw lieve Zoon? En maak zo uw weldaden nog aan ons heerlijk, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 68, het vierde vers, O God, hoe gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid. En het vijfde, uw hoop, uw kudde woonde daar. Gemeente, in de 68ste psalm is David bezig met de daden des Heren te noemen, zoals God die gedaan heeft in het verleden. En hij doet dat met het oog op het heden. Als David namelijk aan het heden denkt, dan komt hij opnieuw tot de ontdekking dat de kerk des Heren, het volk van Israël van ouds, maar dat geldt van de kerk des Heren van het Nieuwe Testament net zo, altijd omringd is met vijanden en altijd te maken heeft met vijandschap en tegenstand. En dan kan het nut hebben, dan kan het tot zegen zijn, als vanuit het verleden nog eens een keer voor de geest wordt gebracht wie God toen geweest is en hoe hij zich toen geopenbaard heeft. We hebben vorige keer met elkaar gezien dat als David de daden des Heren gaat gedenken, dat hij dan allereerst begint te spreken over die daden van de Heren waarin zijn ontferming over het ellendige uitkomt. Hij heeft het gehad, we hebben dat gezien in vers 6 en in vers 7 over de wezen en over de weduwen. God wil een vader voor die wezen zijn en hij wil een rechter voor die weduwen zijn. En David heeft gesproken over de eenzamen die God in een huisgezin zet. En David heeft gesproken over degenen die in boeien gevangen zijn en die door de Heere worden uitgevoerd. Allemaal bewijzen dat de Heere een ontfermer is. Dat hij zich over het ellendige neerbuigt. En dat hij zijn verlossing betoont aan mensen die geen helper meer hebben. Maar dat zijn niet de enige daden des Heeren. God in wat hij doet laat niet alleen maar zien dat hij de ontfermer, de barmhartige is. Er is nog meer van God bekend. En er zijn nog andere daden door de Heere verricht. En als David daaraan denkt en hij is in gedachten terug bij de woestijntijd bijvoorbeeld, en bij wat de Heere daarin gedaan heeft, dan komt David te spreken ook over de grote daden, de indrukwekkende werken van God, de hemelse majesteit. Daar was de uittocht uit Egypte. En daar was daarna, 7 weken later, het verblijf bij de Sinaï. En daar met name spreekt onze tekst over. En wat de gebeurtenissen vonden er bij de berg Sinaï plaats. In het Oude Testament, in het boek Exodus, lezen we daarvan met name in het 19e hoofdstuk, waar ons verteld wordt dat de Heere op die berg neerdaalde. En toen daverde de aarde en de berg zelf rookte en stond als het ware in brand en donder en bliksem werden gehoord en gezien. Ontzagwekkend was alles wat daar plaatsvond en geen wonder dat het boek van Mozes in Exodus ons vertelt dat het volk schrok en terugdeinsde, want wie kan zulke dingen aanschouwen. Wie kan zoiets meemaken en dan in leven blijven? De schrik sloeg hen om het hart en ze gingen naar Mozes en ze zeiden: Mozes, spreekt u tot God voor ons, maar laat God tot ons zo niet meer spreken. Daar spreekt David ook van. O God, toen gij voor het aangezicht van uw volk uittocht, toen gij daarheen het trad in de woestijn, daverde de aarde. Ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn. Zelfs deze Sinaï voor het aanschijn van God, de God van Israël. Het eerste wat ik hierbij zou willen opmerken, gemeente, is dat David niet de eerste is die over deze dingen spreekt. Behalve dat we het natuurlijk in het historisch verslag, en ik verwees daar al naar in Exodus 19, vinden, waar het ons uiteengezet wordt, waar het ons verteld wordt hoe de gebeurtenissen waren die toen bij de Sinaï plaatsvonden. Maar behalve dat historische verslag lezen we er bijvoorbeeld ook van in het 33e hoofdstuk van het boek Deuteronomium, waar Mozes aan het woord is. Mozes die het natuurlijk zelf ook heeft meegemaakt, maar die aan het eind van zijn leven, 40 jaar later, daar nog eens een keer op terugkomt. En dan zegt hij: de Heere is van Sinaï gekomen en is hun lieden opgegaan van Seir. Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran en is aangekomen met tienduizenden van heiligen. Tot zijn rechterhand was een vurige wet aan hen. Ook weer die herinnering aan die wetgeving en aan alles wat er toen plaatsvond. En dan denk ik ook nog aan een ander uit het boek Richteren. Daar vinden wij ook het getuigenis van de richteres Deborah. In het 5e hoofdstuk van het boek Richteren lezen wij: Heere, toen gij voortocht van Seir, toen gij daarheen traat van het veld van Edom, beefde de aarde, ook droop de hemel, ook dropen de wolken van water. De bergen vervloten van het aangezicht van de Heere, zelfs Sinaï van het aangezicht van de Heere, de God van Israël. Ziet u de overeenstemming? Mozes, Deborah, David. Er zit tijd tussen. Mozes leefde heel wat eerder dan Deborah. En Deborah leefde weer heel wat eerder dan David. En toch zingen ze hetzelfde lied. En toch stemmen ze met elkaar in. En zo is er de overeenstemming tussen het volk Gods van alle eeuwen. Omdat ze van de Heere hetzelfde geloof ontvangen. En omdat, hoeveel tijd er dan ook tussenin ligt, omdat het dezelfde eeuwige geest is die in hun aller hart werkt en die hun aller tong aanraakt. En die deze drie ook nog een pen in de hand gegeven heeft om dezelfde getuigenissen neer te schrijven. En dan zegt David het bijna met dezelfde woorden als waarin Deborah gesproken heeft. Misschien is u dat ook wel eens overkomen. Dat u het soms niet eens goed onder woorden weet te brengen wat er zo aan gedachten leeft in uw hart als u over de Heere en over de daden des Heeren nadenkt. En dat u het niet eens zo onder woorden kunt brengen met eigen woorden en dat u als vanzelf grijpt naar de woorden die anderen gesproken hebben en die de Heere in zijn woord heeft laten optekenen. Als u daarin, in de psalmen of in een ander getuigenis van een van Gods heiligen, opgetekend in het woord van God, terugvindt wat uw eigen ziel doorleeft en wat in uw eigen hart en gedachten opkomt. En zo is er die verbondenheid tussen Mozes en Deborah en David en allen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Begrijpt u waarom? Ook wat de beleving en wat de uiting van wat er van binnen beleefd wordt vaak zo gemakkelijk, zo vanzelfsprekend naar het woord van God grijpt. Begrijpt u waarom degene die de Heere leerden kennen en de werken Gods leerden beleven en aanbidden, waarom zulken ook een band aan het geïnspireerde woord kregen, dat David het zo zegt? Dat is vanwege de geest die ook Deborah en Mozes inspireerde. En het is diezelfde geest die in de harten van alle Gods kinderen werkt. En vandaar die hartelijke verbondenheid aan dat voorgeslacht. Die verbondenheid aan de ganse kerk, dat is ook een stuk echt beleving van de gemeenschap der heiligen. Wat wil David nou met deze dingen doen? Als hij dit allemaal opnoemt, wat heeft hij dan daarmee in de zin? Is het Davids bedoeling om zo nog eens eventjes de dingen uit het verleden na te gaan? Of heeft hij daar een andere bedoeling mee? Als hij terugdenkt aan hoe God vroeger hielp en wat God vroeger deed. Davids leven is een leven geweest waarin het lang niet altijd gemakkelijk was. En wat heeft David in zijn leven veel vijanden ontmoet? Dat was al toen hij nog jong was. Toen moest hij tegen Goliath strijden. Toen waren de Filistijnen de vijanden van zijn volk. En hij heeft daar ook zijn aandeel in gehad in die strijd. En toen is die periode daarna gekomen dat David door zijn eigen volksgenoten, met name door Saul en zijn hofhouding, achterna gezeten werd. En dat hij als een vluchteling overal heen moest zwerven. Dat hij nergens een onderkomen had, dat hij in spelonken moest huizen. En dat hij van huis en haard verdreven was. Toen waren zijn eigen volksgenoten zijn vijanden. En toen hij eenmaal koning was, toen heeft hij en met de Moabieten en met de Ammonieten en noemt u maar op, iedere keer weer de strijd moeten aanbinden. En het was maar niet vanzelfsprekend dat David daar de overhand in had. Het was niet vanzelfsprekend dat hij altijd de overwinning behaalde. Er waren vijanden. En dat heeft hij goed ondervonden. En daar zal dat volk des Heren, daar zal de kerk Gods nooit van verlost zijn. Althans niet zolang we in deze bedeling leven. En dan kan het nog wel eens veel benauwder worden dan het soms in Davids dagen is geweest. Alhoewel we niet zullen onderschatten de moeite en de zielennood die David gekend heeft. Met name toen hij als een balling vluchten moest voor Saul. Maar hoe benauwd het ook worden kan en hoe zwaar de verdrukking ook wezen kan. En hoezeer de vijandschap ook ontketend kan worden. Er is geen nood. Want de Heere staat zijn volk terzijde. En hij is de Almachtige. Gelooft u dat niet? Dat hij de Almachtige is? Hij doet de bergen roken. En hij doet de aarde beven. Zo herinnert David zich. En wie zal voor deze God dan bestaan? Als hij komt om zijn volk te verlossen, dan moet de machtigste vijand beven en sidderend wegvluchten. Als God van plan is zijn volk te verlossen, dan houdt niemand hem tegen. Al komen ze met duizenden en duizenden. En als God er de hemel en de aarde voor moet bewegen, als zo alleen zijn volk verlost kan worden, dan zal hij het doen. Dan zal hij de bergen verzetten in het hart der zee. En dan zal hij van de hemel doen meestrijden. En de natuurkrachten ontbinden tot verlossing van zijn volk. Van zijn volk. Hij is immers Israëls God. De God van Israël. De God die zich aan dat volk heeft verbonden. En laat dat volk dan veracht en verdrukt zijn. Zo was het in de dagen die aan Davids tijd vooraf gingen. Toen was dat volk eigenlijk helemaal niks meer. Ze werden verdrukt. De Filistijnen hadden de overhand. Wat betekende Israël nog? Ze leden nederlaag op nederlaag. En de Filistijnen hadden ze helemaal in hun greep. Maar er was nog een God, Israëls God. En die God heeft zich verbonden aan dat volk met de bedoeling dat zij hem zouden toebehoren. En dat hij hun God zou zijn. En als hij opstaat om hen verlossing te geven, wat nood kan er dan nog zijn? En zo is het. Gemeente, ook wel eens van groot nut om over de daden des Heren te denken. En dan hoeven wij niet met David te blijven staan bij wat God in de woestijn gedaan heeft en in de wetgeving. Al staat dat ook tot onze lering in de schrift. Maar we mogen nog verder gaan. God heeft nog meer gedaan dan dat. God heeft na David ook nog veel meer grote en heerlijke en machtige wonderen verricht. Denk eens aan wat de Heere verricht heeft in en door zijn Zoon Jezus Christus. Denk eens aan dat verlossingswerk dat de Heere Jezus heeft tot stand gebracht. De verlossing van zondaren, doordat hij voor hen stierf. doordat hij voor hen aan het kruis genageld werd. En zo heeft hij de zonde verzoend en de schuld betaald. Denk aan die machtige daad van God, toen hij zijn zoon uit de greep, uit de macht, uit de boeien van de dood bevrijdde op de derde dag. En toen Christus Jezus de dood heeft verslonden tot overwinning. Was zoiets ooit eerder gebeurd? Dat hij opstond door eigen kracht. Was zoiets ooit eerder gebeurd? Dat de dood, de laatste vijand, die verslinder van alle leven, die alle geluk en alle mooie dingen in dit leven afbreekt en stuk maakt, dat die dood het verliezen moest en dat Gods macht, Gods levendmakende kracht, sterker bleek dan de laatste vijand, dan de koning der verschrikking. En toen daverde de aarde. Toen was er een aardbeving. En de wachters bij het graf in Jozefs hof zijn gevlucht. Eerst werden ze als doden. En toen ze even tot zichzelf kwamen, hebben ze haast gemaakt om die plaats te ontvluchten. En zo zijn er nog veel meer van de daden des Heren die God getoond heeft. En het is nuttig, het is goed. Het is ook tot troost en tot zaligheid voor Gods kerk als die daden des Heren gedacht zullen worden. En als de ziel zich vertroosten mag met datgene wat God in het verleden gedaan heeft. En vooral als dat nou ook een persoonlijke toespitsing in uw en mijn leven mag krijgen, gemeente. En als wij geen vreemdelingen zijn van het werk Gods. Ik bedoel, als door Gods Heilige Geest het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest ook in ons leven, het werk des Heren, openbaar mocht komen. Waarin dan? Nou, dat de Heren ons opzocht. En dat hij met zijn onwederstandelijke kracht ons begon te veranderen en tot nieuwe mensen begon te maken. Misschien is dat allemaal niet zo spectaculair gegaan als dat waar David hier in deze psalm van spreekt. Soms is een bekering van een zondaar inderdaad een bewijs van de almacht van de Heere voor iedereen duidelijk. Paulus, als hij omgezet wordt en als hij van een vervolger van de gemeente tot een volgeling, een gewillige volgeling van de Heere Jezus gemaakt wordt. Manasse, die geweldig tekeer gegaan is tegen het werk des Heeren en die de profeten gedood heeft, maar die door de Heere apart genomen wordt en die dan gaat erkennen dat de Heere God is en in wiens leven het dan terstond ook gaat blijken dat hij van binnen een ander mens geworden is en het daarom ook naar buiten toe niet verbergen kan. Maar zo gaat het niet bij iedereen en we moeten ook niet veronderstellen dat het bij iedereen zo zou moeten gaan. God heeft vele wegen en God heeft vele middelen en God doet het op zijn eigen wijze. En daarom zijn er ook bij wie al die veranderingen niet zo spectaculair zijn. Maar als we waarlijk Gods genade leren kennen, gemeente, dan gaan we er ook iets van beseffen dat hemel en aarde daarvoor in beweging moesten komen. Beseft u toch wel dat voor de zaligheid van een verloren zondaar hemel en aarde in beweging moesten komen. Sterker nog, zal een zondaar uit de macht van de dood worden verlost, uit de macht van Satan worden bevrijd. Dan moet de drie enige God daarvoor in beweging komen. Moet de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, de drie personen, ze moeten daar allemaal voor aan het werk. Omdat zo'n zondaar dood is in de misdaden en in de zonden. En een kind des toorns is. En een slaaf der zonde geworden is. En zal dat veranderen? Zal dat echt, zal dat wezenlijk veranderen? Moet de Vader daarvoor aan het werk, net als de Zoon, net als de Heilige Geest? Gods werk is nodig. Zal een zondaar behouden worden? En onze verlorenheid en onze ellende is zo groot, zo intens groot, dat het niet kan zonder dat werk van de drie enige God. En zo zorgde de Heere in de tijd voor zijn volk Israël, toen hij die machtige tekenen en wonderen deed. En David is daar nog niet over uitgesproken, want hij heeft het ook in het 10e vers over een zeer milde regen die de Heere heeft doen druipen op zijn volk Israël. Weten we daarvan uit het woord van God dat het is gaan regenen toen bij de wetgeving bij de Sinaï? Daar weten we uit het boek Exodus en uit andere plaatsen van het woord van God helemaal niks van. Het zou best kunnen wezen dat er inderdaad echt door de Heere regen gezonden is, dat je deze woorden letterlijk mag verstaan. Het zou ook kunnen wezen dat dit een beeldspraak is van de dichter David om aan te geven dat de Heere in die woestijntijd zijn volk Israël manna uit de hemel heeft doen regenen. Elke nacht weer daalde in alle stilte als een zachte regenbui het brood uit de hemel neer rondom Israëls legerkamp. Zo kan je het ook opvatten. En in ieder geval is dat gebeurd. Dat wordt ons beschreven. Dat de Heere zijn volk verzorgde, zodat ze geen gebrek hadden. Geen gebrek aan eten. Dagelijks was het er. En als het op zaterdag op de Sabbat niet kwam, dan was het de dag ervoor in dubbele mate gekomen. En dan hoefden ze op die Sabbat ook geen honger te lijden. Het was er in overvloed. Er was zoveel dat er voor iedereen genoeg was. En daar kwam dan bij dat de Heere ook nog dagelijks uit de rotssteen water gaf, zodat niemand van gebrek hoefde om te komen. Ze zijn wel gestorven in de woestijn, de meeste, maar niet door de honger en niet van de dorst. Ze zijn wel gestorven in de woestijn, maar niet van de hitte, want de wolk was gedurig over hen. Er waren wel doodsoorzaken, maar niet de honger en niet de dorst, want er was voldoende. En God heeft daarmee rekening gehouden met het feit dat ze zo afhankelijk waren. Zo hulpbehoevend. En dat wordt door David ook onder woorden gebracht als hij in vers 11 spreekt over uw hoop woonde daarin. Dat is een ander woord. Dat is een woord dat je ook vervangen zou kunnen worden door kudde. Hij vergelijkt Israël met een kudde schapen. Een beeld dat in de Bijbel vaker voorkomt. En als David dat gebruikt, dan weet hij wel waarover hij spreekt. Want het werk van een herder der schapen heeft hij in zijn jeugdjaren zelf ter hand gehad. En zo ziet hij nou het volk ook. Als een kudde schapen. Als schapen die op hun herder zijn aangewezen. En schapen van wie nooit iets terecht komt als de herder ophoudt voor hen te zorgen. David weet dat. Als hij nagelaten had om voor de schapen van zijn vader te zorgen, als hij zich met andere dingen bezig gehouden had en die schapen maar een halve dag aan hun lot had overgelaten, dan waren er schapen omgekomen door roofdieren of doordat ze zichzelf op een bepaalde manier in groot gevaar begeven hadden. Een herder heeft al de ogen die hij heeft en al de oren die hij heeft en al de zintuigen waar God hem over beschikken doet te gebruiken om gedurig te zorgen voor het belang van de kudde. En zo heeft God voor zijn hoop, voor zijn kudde gezorgd. Hij wist precies wat ze nodig hadden. En hij heeft precies gegeven ook wat ze nodig hadden. En als zij in bijzondere omstandigheden verkeerden, en David noemt er in onze tekst één, dan gaf de Heere in die bijzondere omstandigheden ook precies wat nodig was. En wat is die bijzondere omstandigheid die David hier noemt? Vers 10, gij hebt uw erfenis gesterkt als ze mat was geworden. Mat. Zwak. Uitgeput. Dat ze niet verder konden. Waardoor niet verder konden, dat staat er niet bij, maar dat kan alles geweest zijn. Soms zijn ze moe. Soms is dat volk van de Heere afgemat. In de strijd tegen de zonde. Ze gehoopt en gedacht hadden dat ze de zonde de baas konden. Maar als merk blijkt dat de zonde toch weer de overhand neemt. En dat ze er niet tegen opgewassen zijn. Soms zijn ze mat. Als de weg moeilijk is. Als de weg alsmaar omhoog lijkt te gaan. En ze geen adem meer overhouden. Om die steile hellingen te beklimmen. Van de beproevingen en van de tegenspoeden. En van de bedroefde en de bedroevende omstandigheden. Soms zijn ze mat. Vanwege moedeloosheid die over hun ziel heen valt. Elia onder de jeneverstruik. Wat had die man daar gestaan in de kracht van de Allerhoogste op de berg Karmel. In zijn eentje moest hij het opnemen tegen die 450 en nog eens 400 profeten van Baal en Astarte. Maar de Heere deed het er maar niets ontbreken. En wat heeft die man gestaan in de kracht van de Heere, toen hij het volk opriep om te kiezen. Indien de Heere God is, volgt hem na. Indien Baal God is, kies dan Baal. Maar dat is allemaal voorbij. En toen kwam dat bericht van die koningin die een eed gezworen had. Dat ze de dood van Elisa, van Elia zocht en inderdaad bewerken zou. Toen kwam de inzinking. Toen werd deze man mat. En hij vluchtte. En liet zijn knecht achter in Berseba, ging alleen verder de woestijn in. En toen kon hij helemaal niet meer verder. En toen lag hij onder die jeneverstruik. En toen zei hij, Heere, laat me nou maar sterven. Mat geworden. In de strijd. In de worstelingen. En zo zijn er verschillende omstandigheden waardoor dat volk des Heren in dagen van matheid en van moedeloosheid terechtkomen kan. Dagen waarin ze dreigen te bezwijken. Als er dan geen hulp van boven komt. Want zelf redden ze het niet meer. Al hun reserves zijn op. En alles waar ze op hebben dachten te kunnen steunen, dat is voorbij. Ja, zulke situaties zijn er toch in het leven van Gods erfenis. Misschien dat u daar op het ogenblik ook wel weet van hebt. Dat de weg voor u ook te zwaar is naar uw eigen beleving. Dat de moeite te veel zijn geworden. Dat het u boven het hoofd groeit. Dat de macht van de zonde te sterk is. Dat het wel lijkt alsof de hemel van koper is. Dat het gebed dat u opzendt ook geen gehoor meer vindt bij de Heere. Dan zijn er wel tijden geweest waarin het anders was. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom, tijden waarin dat woord wel sprak. En waarin als de Heere, als we het woord openden, de Heere er gebruik van maakte. Tijden waarin als we naar de kerk gingen, de Heere soms keer op keer toch wel een woord van bemoediging en vertroosting en onderwijs meegaf. Tijden dat als we onze knieën bogen, we werkelijk opening kregen in het gebed en beleven mochten met psalm 138, ten dagen als ik riep, hebt gij mij versterkt met kracht in mijn ziel. En nou denkt u, was dat allemaal wel echt? Was dat allemaal misschien inbeelding? Heb ik die teksten zelf uit de Bijbel geplukt, om ze op mezelf toe te passen? Want nu kunt u nergens meer bij. En nu ben u zo moe en zo afgemat. En hoe het dan moet, als de ziel in zo'n toestand van matheid naar God schrijdt, hoe het dan moet, hoe kwam die dichter van Psalm 63 eruit? Hoe kwam de dichter van Psalm 42 eruit? Hoe kwam Israël in de woestijn eruit? De Heere gaf verkwikking. Juist toen. Toen zijn erfenis mat geworden was. De Heere gaf verkwikking. Hij gaf brood uit de hemel toen zij geen brood meer hadden. Hij gaf water uit de rotssteen toen zij niks meer te drinken hadden. Hij geeft vertroostingen uit het woord als wij denken dat dat woord een gesloten boek is. Hij past door zijn Heilige Geest toe het woord dat hij gesproken heeft. Op het moment dat wij vrezen, heeft God zijn barmhartigheden door zijn gramschap afgesneden. En hij maakt het toch weer waar, zoals een dichter dat gezegd heeft. Uw toezegging heeft mij levend gemaakt. En daar heeft de Heer nu zijn eigen weg in. En daar gebruikt hij zijn eigen middelen voor. Het woord, soms ook het sacrament. Zoals bij Elia onder die jeneverstruik. Daar stond daar die brood, die kruik met water. En dan was daar die koek op het vuur gebakken. En dan was er het woord van die engel, sta op, eet. En God heeft het eten daar neergezet. Sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. En dan heeft God mogelijkheden, wonderlijke mogelijkheden, en we hadden er misschien niet eens meer op gerekend, dat de slappe knieën weer versterkt worden, en dat de zwakken weer sterk wordt. En dat de krachten vermenigvuldigen bij degene die geen krachten meer heeft. En dat het geloof waarvan je zelf dacht dat het er helemaal niet meer was, toch weer verlevendigd, toch weer versterkt gaat worden. En dat in plaats van de as van de rouw en de smart de Heere weer sieraad geeft. En in plaats van de treurigheid van het wegkwijnende hart, in de strijd en in het leed en in het godsgemis geeft de Heere vreugdeolie voor treurigheid. En hij geeft een gewaad des lofs voor een benauwde geest. Kent u die tijden van matheid? Maar ook van het verkwikt worden. Ja, wat hebben we God toch nodig? Wat heeft de kerk des Heren, wat heeft elk die de Heren vreest toch van dag tot dag de hulp en de bijstand en de genade des Heren nodig? Dan baat het niet meer als we onszelf proberen te redden. Dan kan een mens zichzelf niet meer opvrolijken. Dan kun je niet meekomen met die mensen die altijd maar kunnen geloven en die altijd kunnen bidden. En die altijd alles in handen lijken te hebben. Je voelt je zo naar, zo ellendig. Inderdaad zo afgemat. En dan kun je wel eens proberen naar wat je vroeger beleefd hebt te grijpen, om je daaraan vast te houden. Maar het blijkt een strohalm te zijn. De kracht is eruit. Het moet vernieuwd worden. Zeg opnieuw, o God, tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Dan moet de milde regen des geestes opnieuw neerdalen. En zo geeft hij dat. Zo deed hij dat bij Israël. Zo gaf hij die milde regen. Zo gaf hij die hulp van boven. Zo gaf hij die verkwikking. Zo gaf hij nog meer. In vers 11 staat dat hij ze ook nog een woning gaf. Uw hoop woonde daarin. In vers 7 ging het ook over een woning. Die eenzame, die zet God in een huisgezin. Nou, hier heb je nou die zwervers. Hier heb je nou die vluchtelingen. Hier heb je nou die Elia's onder de jeneverstruik. Hier heb je nou die afgematte mensen die nergens meer een thuiskomen hebben. Die ontheemd zijn. Die vluchten moeten. En wat een genade, dan geeft God ze een plekje om te wonen. Zelfs in de woestijn mochten ze wonen. Ja, meer nog, God kwam bij hen wonen. God, de God van Israël, maakte woning onder hen. En hij maakt woning nog onder zijn volk. Hoe hij dat doet? Hij deed het al van eeuwigheid, daar is het al begonnen. Toen hij de zijnen lief had, met een eeuwige liefde. En hij is het gaan doen toen hij zijn zoon in deze wereld zond. En toen het woord vlees werd en onder ons ging wonen. En toen dat vlees geworden woord al het verlossingswerk ging volbrengen tot het einde toe. Hoe maakt God woning? Speciaal als hij door zijn Heilige Geest intrek neemt in onze harten. Als hij dat woord een plaats geeft in onze ziel. Als hij mensen, wier hart vol is van alles en nog wat, maar niet van God. En niet van liefde tot God en niet van de vreze Gods. Als hij mensen die zulke harten hebben, die vol zijn met van alles, zelfs met de zonde. Als hij zulke mensen gaat vernieuwen, als hij door zijn Heilige Geest daar binnendringt. En als hij door zijn Heilige Geest dat hart gaat vernieuwen en veranderen. En als dat een tempel gaat worden in beginsel voor die geest. En zo krijgt die mens dan ook een thuiskomen. Waar is dat aan te danken? Waar zijn al die zorgen nu aan te danken, die zorgen van de Heere? Is dat omdat de Heere medelijden heeft met die zwervers, met die afgematte mensen? Oh ja, zeker. Ik denk nog aan wat we vorige week zagen. Er is een stuk bewogenheid, barmhartigheid, ontferming bij God voor die ellendigen, die wezen, die weduwen, die eenzamen, die gevangenen. Maar David spreekt in onze tekst nog van een ander motief. Uw hoop woonde daarin, gij bereidet ze door uw goedheid. Daardoor kwam het tot stand. Niet iets van de mens. Er is niks dat bij God gewicht in de weegschaal legt, wat wij zouden kunnen aandragen. Van ons is alles tekort. Wat zou je nou mee kunnen brengen als je naar de Heere gaat? Wat is nou je enige bezit? Wat is nou je enige bezit? Het enige wat je rechtmatig je eigen bezit kunt noemen, wat je zelf gedaan hebt, dat is je zonde. Gemeente, meer hebben wij niet. Gevallen kinderen van Adam, het enige wat het onze is, wat we zelf gedaan hebben, dat is onze schuld. En wat zou je nou mee kunnen brengen naar God, om de Heere tot barmhartigheid en tot ontferming te bewegen? Als wij met onszelf het zouden moeten verdienen, en zou het nooit en nooit in stand tot stand komen. We verknoeien het altijd weer. En om onzentwil kan het niet. Om Israëls wil kon God het ook niet doen. Zou hij ze manna kunnen hebben gegeven vanwege hun verdiensten? Waar waren die verdiensten dan? Zou hij ze water uit de rotssteen hebben kunnen geven vanwege hun verdiensten? Waar waren die verdiensten dan? Zou je milde regen op hen doen druipen, omdat ze dat waard waren? Waar lag hun waardigheid dan in? Paulus zegt, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Gronden zijn er niet, waren er niet en zullen er nooit zijn. En daarom is die mens diep ongelukkig, die altijd nog probeert water te pakken, te halen uit de gebroken bakken van zijn eigen gerechtigheid. Die mens is diep ongelukkig. Die zichzelf nog aan zijn eigen haren probeert omhoog te trekken uit de ruisende kuil. Maar gelukkig is die mens die het allemaal uit handen leert geven. Bij wie overal een streep door komt te staan. En die het voor God gaat verliezen. En die voor God gaat belijden. Ik ben, o Heer, aan het hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Gelukkig die mens die het leven buiten zichzelf mag zoeken. En die zijn oog mag slaan op de gerechtigheid, op de deugden Gods, op de goedheid van de Heere, want daar moet het van komen. En aan wie worden die weldaden dan geschonken? Ik weet niet of u er erg in gehad hebt, maar dat volk dat wordt hier op drie manieren aangeduid. In de woorden van onze tekst. Er worden drie woorden gebruikt die allemaal op dat volk slaan. En waarmee dat volk nu getypeerd wordt in verschillende opzichten. Daar is in vers 10 de uitdrukking uw erfenis. Er staat in vers 11 de aanduiding uw hoop. En er staat in het eind van vers 11 de aanduiding de ellendige. En dat zijn ze. Ze zijn Gods erfenis. Dat wil zeggen zijn erfdeel. Zijn eigendom. Ze horen bij hem. Ze zijn van hem. En daarin ligt opgesloten dat hij voor ze zorgen zal. Natuurlijk. O, natuurlijk, als God ze zich tot een eigendom gemaakt heeft. Als ze zijn erfdeel geworden zijn, omdat hij ze verkoren heeft. En omdat hij ze verlost heeft. Dan kunt u ervan zeker zijn dat hij ze ook verzorgen zal. Dat kan immers niet anders. Als God iets tot zijn eigendom maakt, dan doet hij dat met de bedoeling om dat eigendom nu met al zijn goddelijke liefde en met al zijn trouwe zorg te omringen. En dan zal niemand de schapen van de goede herder uit zijn hand rukken. Dat is een zeer troostrijke gedachte. Dat ze zijn erfdeel zijn. Tweede, ze zijn ook Gods hoop. En ik zei u zo pas, dat is hetzelfde als zijn kudde. Dan worden ze natuurlijk op een andere manier getypeerd. Dan gaat het niet om het eigendom. Natuurlijk zit dat er ook wel in. Het is uw kudde. Maar als je dan op die kudde let, dan moet je zeggen, dat eigendom van de Heere bestaat uit allemaal weerloze schepselen. Afhankelijke schepselen. Laat ze nou eens een ogenblik aan zichzelf over. Kijk er nou eens een dag niet naar om. Wat vind je er dan van terug? Van die kudde? Maar omdat ze bij de Heere horen en in hun afhankelijkheid en weerloosheid ook bij de Heere bekend zijn, heeft hij op zich genomen dat hij voor hen zorgen zal. Dat hij hen besturen zal. Dat hij hen terechtbrengen zal als ze afgedwaald zijn. Dat hij voor hun voedsel zal zorgen. Hij leidt mij in het spoor van zijn gerechtigheid. Hij voert mij aan zeer stille wateren. Dat ligt daar allemaal in opgesloten als ze Gods kudde zijn. En heb je dan alles gezegd? Gods eigendom, Gods kudde met al de weerloosheid en de afhankelijkheid daarin opgesloten, heb je dan alles gezegd? Nee, dan moet je er nog één ding aan toevoegen, zegt David. Dan moet je ook nog zeggen dat het de ellendigen zijn. Nou, dat eerste, dat gaat goed, nietwaar? Daar kun je echt bij vallen, daar kun je het helemaal mee eens zijn. Gods volk, Gods erfdeel. Gods eigendom, wat een vertroostende gedachte. Dat tweede, dat gaat ook heel goed, daar kun je ook bijvallen. Gods kudde, wat een zegen om daarbij te mogen horen. Maar wie ben je nou in jezelf? En dan moet je die derde aanduiding eens goed aankijken. En dan zeg je, dat is niet zo vertroostend. Nee, dat is het ook niet. Dat is eerder vernederend. Dat is iets verootmoedigends. Dat je in Gods ogen een ellendige bent. En dat je dat nou in je eigen beleving ook moet worden. Een ellendige. Dat is iemand die uit zijn land verjaagd is. En die geen dak boven zijn hoofd heeft. Noem het vandaag dan een asielzoeker. Een zwerver. Een banneling. Nergens thuis. En nergens welkom. En ze hebben niks meer. Ja, dat is verootmoedigend. God bekijkt de zondaar als een ellendige. En hij heeft door zijn Heilige Geest ook dit programma op het lesrooster staan. Dat hij ze gaat onderwijzen in hun ellendigheid. En zo zijn ze immers. Bent u het ermee eens? Bent u het daarmee eens geworden? Dat we voor God niet meer zijn dan een ellendige, dan een zwerver. Door hem verjaagd en terecht uit het paradijs. Door hem verjaagd uit zijn nabijheid en terecht. Door hem overgegeven aan allerhande ellendigheid. Ja, aan de verdoemenis zelf en terecht. Want we hebben God op het hoogst misdaan. En we zijn van het heilspoor afgegaan. En we hebben de Allerhoogste getergd en moeite gemaakt met onze zonde. En daarom verdienen we geen dak boven ons hoofd te hebben. In geestelijk opzicht net zo min als in het natuurlijke. En daarom verdienen we zwervers te zijn op aarde. Door iedereen verstoten en bij de Heere ook niet welkom. En toch. Wie dat nou mag en wil in alle eerlijkheid gaan bekennen en beleven voor Gods aangezicht. Voor zulken heeft God nu een thuiskomen bereid. Om uw goedheid wil, o God. Als God zijn genade gaat betonen, dan ga je het inzien en dan ga je het ook erkennen. En dan stem je toe. En dan geef je de Heere gelijk. En dan val je de Heere ook in zijn recht toe. En dan zeg je tegen de Heere, Heer, het is waar, ik ben niet meer dan een ellendige. En als ik zo zou moeten omkomen, dan zou dat ook recht zijn. Want u bent recht in al uw weg en werk. Als God je alles afneemt. Kijk, als je nog rijk en verrijkt bent. En als je nog van je godsdienst wat maken kunt en je hebt nog vroomheid en je hebt nog goede werken. Je hebt nog liefdadigheid en je hebt nog, ik weet niet wat allemaal meer. En nog een paar mooie trekken in je karakter ook. En als de mensen dat ook nog vertellen, oh, dan heb je nog zoveel om aan vast te houden. Dan ben je nog geen ellendige. Maar de rijken stuurt God wel weg. Want die hebben toch al zoveel. Als je jezelf nog helpen kunt, heb je geen helper nodig. Maar als je overal doorheen gezakt bent, en als God je handen echt leeg maakt, en als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek, en overstelpt was van ellend, hebt gij, o God, mijn pad gekend, de ellendigen. En over zulken ontfermt hij zich. Uw hoop woonde daarin. Gij bereidet ze door uw goedheid voor de ellendige. En je kunt het niet begrijpen. Je kunt het niet klein krijgen. En daarom zegt David erachteraan. O God. O God. Wat een wonder. Zo'n ellendige, zo'n bankroetier, zo iemand die het er zo laag afgebracht heeft, toch van God om zijn goedheid wil een thuis gekregen, bij God te mogen wonen. Wat een wonder. O God. Amen. Psalm 9, het 10e en het 18e vers. Laten wij samen danken. Barmhartige God, aan het einde van deze kerkdienst zien we nogmaals tot u op en we willen u ootmoedig danken voor uw woord, voor het onderwijs uit de schriften, maar u tevens bidden, Heere, heilig het nu aan ons hart en geef dat we er iets van zien mogen, Heere, van uw grote daden, van uw genadige daden, van uw barmhartigheid, van alles wat gij verricht hebt. Waar lessen in liggen, Heere, zoals u dat in Israël deed en David heeft er in deze psalm lering uitgetrokken en geeft dat wij het onderwijs ook mogen ontvangen. En laat uw zegen er dan op rusten, Heere, en laat uw geest er gebruik van maken om ons die dingen te leren die noodzakelijk zijn tot zaligheid. Als er zijn in ons midden die ook mat geworden zijn. Heere, laat de milde regen des geestes neerdalen. Als er zijn die zich zo ellendig voelen, zo uitgesloten, geef dat er moed mag worden geput uit dat woord dat gij het juist voor de ellendigen bereidt, door uw goedheid, o God. Heere, maar bewaar ons voor eigen gerechtigheden. Bewaar ons ervoor dat we bij de gebroken bakken zouden blijven zitten, om onszelf een beetje gerechtigheid te geven, of om onze ziel zelf te redden en om onszelf te helpen. Heere, geef dat we het uit handen leren geven en als ellendigen en als berooiden en als mensen die failliet gegaan zijn, ons aan u de Heere mogen uitleveren, om zo te ervaren dat die tot u komt. Niets zal worden uitgeworpen en weggestuurd. Denk aan ons ook verder deze dag. Breng ons vanavond weer samen. Heere, heilig uw woord aan ons hart en geef dat we een heilbegerig gemoed hebben om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen. Gaat ons heen in vrede, draagt met uw God zegen. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.